Zo, hier staat water als je.
Ja, dankjewel. Ja. Goedemorgen, broers, zussen, vrienden. Zo beter? Nog niet goed. Kijk, Angelina reddende hengel.
Nou, oh, sorry.
Ja, ik vind het altijd heerlijk om als gemeente bij elkaar te zijn, om samen God groot te maken. Dat eerst en vooral. En in het verlengde daarvan ook met elkaar opgebouwd en bemoedigd te worden. Het werd al gezegd van, ze dachten dat ik helemaal nieuw zou zijn in deze gemeente. Nou, dat is niet helemaal waar. De afgelopen jaren ben ik hier al verschillende keren tijdens de zondagsdienst geweest. Maar nu als gastspreker dus. En dus misschien is het goed als ik me even voorstel. Jan Snijders, kom uit Gemert. Ik ben pas 70 jaar, 49 jaar, fijn getrouwd. 4 zonen. En wat eigenlijk de essentie is, op 17 februari 1986 ben ik 's nachts om 4 uur na wat felle discussies op de knieën gegaan. Iedere keer als ik daar aan terugdenk, dan word ik daar weer emotioneel van. Ja, felle discussies, 's nachts om 4 uur op de knieën. Tijdens een confrontatie. En voor iemand die niet weet wat een confrontatie is, Rini kan jullie daar alles over vertellen. Dus voor mij was dat enorm gezegend. Daar is mijn reis met Jezus begonnen. Maar goed, voordat we nu samen Gods woord openen, wil ik graag eerst een zegen daarover vragen. Ja, Hemelse Vader, dank u wel, Heer, dat we hier als gemeente in Helmond bij elkaar kunnen zijn. Heer, en dat we in vrijheid uw woord kunnen openen. Heer God, dank u wel ook, Heer, dat we weten dat u erbij bent met uw geest, Heer, omdat we in uw naam bij elkaar gekomen zijn. Heer, wilt u ons maar onderwijzen, Heer, wilt u ons maar inzicht geven in de dingen die nodig zijn voor ons. Heer, dat u ons wilt opbouwen en bemoedigen. Heer, dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen. Kijk, toen ik ruim 3 weken geleden werd bekend dat ik hier zou spreken vandaag, en terwijl ik een antwoord aan Twan aan het typen was, kwam onmiddellijk bij mij binnen, het gaat over bedieningen en gaven. En denk, oké, als dat zo is, dan is dat dus zo. En dan ga je daarmee aan de slag, en ik moet eerlijk zeggen, in de voorbereiding kwam er eigenlijk pas rust, en dat was pas een paar dagen terug, toen ik in de voorbereiding dus uitkwam bij Efeze hoofdstuk 4, vers 1 tot 16. Want het gaat daar vooral ook over de context waarin gaven en bedieningen een plek hebben, namelijk de gemeente. En wat is wat mij betreft de essentie van deze tekst? Onze opgestane Heer heeft vanuit zijn almacht, heeft als hoofd van de gemeente, ieder van ons gaven gegeven om in zijn dienst te functioneren, in de gemeente. Efeze 4, vers 1 tot 16. Ja, hij heeft, dus die opgestane Heer heeft vanuit zijn almacht als hoofd van de gemeente ieder van ons gaven gegeven. Waarom? Om in zijn dienst te functioneren in de gemeente. Tot opbouw daarvan. Ja, zodat zo'n opgebouwde gemeente de gekregen en noodzakelijke eenheid bewaart. Tot eer van Christus. Dat is in essentie waar het over gaat vandaag. En ik wil Efeze 4 met u delen, niet om belerend te zijn. Want als het gaat om belerend zijn, moet ik dat eerst en vooral naar mezelf toe doen. Maar het gaat vooral om te bemoedigen, om aan te moedigen. En wat mij betreft is het thema vandaag samen gemeente zijn. Gaven en opgaven. Uit Efeze hoofdstuk 4. Laten we dat samen lezen. Rini, welke vertaling heb jij bij?
De NBG.
De NBG. Zou jij dan die tekst willen lezen? Want ik gebruik de nieuwe Bijbelvertaling. Oh, de tekst staat er al. Ah, kijk. Hartstikke goed. Dankjewel.
Als gevangenen in de Heer, vermaan ik u dan te... Hij staat hier nog. Te wagen, waarmee gij geroepen zijt. Zal ik maar mijn Bijbel lezen?
Ja. Lees maar gewoon uit de Bijbel terwijl dit gerepareerd wordt. Nee, laat maar gewoon, Gods woord openen. Er is een preek waarin ik gezegd heb, als we Gods woord openen, dan gaan we daarbij staan. Naar aanleiding van Nehemia bijvoorbeeld. Maar goed, dan mag gewoon verder gaan. Rini.
Als ik in de Heer verman ik u dan te wandelen waarlijk zijn roeping waarmee ik geroepen ben. Met alle nederigheid en langmoedigheid. Met langmoedigheid en elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren de eenheid des geestes te bewaren door de band des vredes. Eén lichaam en één geest, gelijk gij ook geroepen zijt. In de ene hoop uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en de Vader van allen, die is boven allen en door allen in allen. Maar aan ieder afzonderlijk is de genade gegeven naar de mate waarin Christus haar schijnt. Daarom heeft het, opgevaren naar de hoogte, voelde hij een sterkte van de mening. Gaven gaf hij aan de mensen. Wat betekent dit? Hij is opgevaren. Anders omdat hij ook nedergedaald is naar de lage aardse gewesten. Hij die nedergedaald is, hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heilige toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Zodat wij alle de eenheid des geloofs en de volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben. De mannelijke rijkheid. De maat van de wasdom der volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer door het valse spel der mensen. In hun sluwheid die tot dwaling leidt. Maar dan groeien wij ons aan de waarheid houden in liefde in elk opzicht. Aan hem toe, die het hoofd is, Christus. En aan hem ontleed ik het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn gelegenheden naar de kracht die elk lid op zijn wijze oefent. Deze groei des lichaams om zichzelf op te bouwen in de liefde.
Dankjewel. Meteen maar een waarschuwing. Ik word snel enthousiast en als ik enthousiast word, dan ga ik alleen maar sneller praten. Dus als het te snel wordt, geef even een signaal, dan rem ik een beetje af. Dit is een deel uit de Efezebrief. Vanmorgen is de Efezebrief ook al te sprake gekomen. En de Efezebrief bestaat in feite uit twee delen. Hoofdstuk 1 tot en met 3. Ja, dat schetst de geweldige genade en de rijkdom die wij als christenen en als gemeente gekregen hebben. En het tweede deel, 4 tot en met 6, dat gaat dan vooral over ons heilig leven. Het roept ons op tot een heilig leven. Als individu, als gemeente, als lokale gemeente. En dat tweede deel, dat heeft dus als eerste onderwerp in hoofdstuk 4, vers 1 tot 16. Christelijk leven is, gebruikmakend van onze gaven, samen groeien. In eenheid. En het is een oproep tot eenheid binnen en opbouw van de gemeente op grond van de eenheid in Christus. Daar gaat het dan over. Maar goed, voordat ik daaraan begin, omdat ik nou eenmaal een hele grote fan ben van de gemeente, wil ik eerst nog een, wat mij betreft, zeer relevante zegen delen. Namelijk, als het gaat om de gemeente, ja, dan moeten we ons realiseren, het is God die de gemeente bedacht heeft. Geen bedenksel van mensen. God heeft het bedacht. Ja, en die heeft het laten ontstaan door zijn geest. Met Pinksteren, de eerste gemeente. Ja, en die ieder van ons bij onze wedergeboorte in Christus in die gemeente een plek heeft gegeven. Dat mogen we leren uit Gods woord, daar mogen we zeker van zijn. Op het moment van onze wedergeboorte plaatst Gods geest ons in de gemeente. in de grote gemeente. Met de bedoeling dat we ook ons aansluiten bij een plaatselijke gemeente. Ja, en die grote God, die heeft ons als lichaam, dat hebben we net ook nog gelezen, heeft ons als lichaam aan Jezus gegeven. En die heeft Jezus als hoofd aan ons gegeven. Dat staat ook in Efeze 1, vers 22 en 23. Want hoe dacht u dan anders dat wij, die zo verschillend zijn, samen een gemeenschap zouden kunnen vormen, als het niet door God bedacht en gegeven is met Jezus als hoofd? Dat is de enige omstandigheid waarop het kan. Dat is de enige manier waarop we kunnen functioneren. Zonder Jezus als hoofd gaat het niet. En iedere keer als ik daaraan denk, dan denk ik, dat is toch schitterend. Wat geweldig is dat. Waar, dan denk ik ook, waar zou ik zijn zonder gemeente? Denk daar zelf ook maar op. Waar zouden we zijn zonder gemeente? De gemeente als schitterend geschenk van God. Voor ons allemaal. En wij kunnen als christen op geen enkele manier zonder. En vanuit dit besef wil ik dan doorgaan naar Efeze hoofdstuk 4. Ik zal eerst beginnen bij vers 1 tot en met 6. Dat is het eerste deel. Ik die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan, en ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Ja, omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Kijk, op basis van de zegeningen die je kunt lezen in hoofdstuk 1 tot en met 3, krijgen we hier een omslag in de brief en roept Paulus ons op, ik vraag u dan ook dringend. Oftewel, het is een aanmoediging. Ja, ik vraag u dringend, doe iets met de gekregen rijkdom. Dat is de oproep. Doe iets met de gekregen rijkdom. Gods woord roept ons hier rechtstreeks op om de weg te gaan bij de roeping die we hebben ontvangen. Ja, de oproep omvat meteen het christelijke leven in zijn totaliteit, zou je kunnen zeggen. Ja, we moeten waarachtig zijn. Dat is wat er staat, hè? Ben waarachtig. Ik vind dat een schitterend woord. Ben waarachtig. Ja, oftewel, onze levenswandel, ons spreken, ons zwijgen, ons doen, ons laten, moet passen bij wie we zijn en bij wat we zijn. Waarachtig. Waarachtigheid. En dan krijg je meteen de eerste vraag. Ja, en wat zijn wij dan? Wat zijn we, als ik u die vraag stel, wat zijn we dan? Wat is dan uw antwoord? Wat zijn we?
Een persoonlijkheid in Christus.
Een persoonlijkheid in Christus. Ja, we zijn een persoonlijkheid in Christus. Als ik terugkijk ook bijvoorbeeld naar hoofdstuk 2 uit dezelfde Efezebrief, dan lees ik daarin vers 4 en 5. We zijn levend gemaakt in Christus Jezus. We zijn levend gemaakt, dat gaat dat stuk over. Hè? Dat stuk van 1 tot en met 10 gaat over. Beste vrienden, feitelijk was u dood. Feitelijk was u een slaaf. En dan staat er in vers 4 en 5, maar God vanuit zijn oneindig grote liefde heeft ons levend gemaakt in Christus. Heeft ons levend gemaakt in Christus. En dat stelt hoge eisen. Hè? Dat stelt hoge eisen. Ja? Want we hadden als zondaren feitelijk de dood verdiend. Ja, we zijn in Christus geschapen om de weg te gaan van goede daden die God voor ons bedoeld heeft. Staat er in vers 10. Ja, we zijn allemaal heiligen en priesters van God. We zijn zijn vertegenwoordigers. Hier en nu. Ja, met een dienende taak. Een dienende taak naar elkaar. Ja, en naar de omgeving. We mogen God loven, prijzen, dienen en met hem leven. Ja, als het gaat om van wie zijn wij, dan denk ik heel simpel, jongens, wij, zoals we hier bij elkaar zijn, we zijn met elkaar, zijn we vergeven zondaren. Vergeven zondaren die mogen leven tot eer van God. En dan gaat Paulus hier gewoon simpel verder. Waaruit bestaat dan zo'n levensstijl? Ja, dat staat er in vers 2. Ja, ten eerste staat er nederigheid. Ja, nederig zijn raakt eerst en vooral onze relatie met God, denk ik dan. Ja? Het gaat om ons besef van onze eigen positie tegenover de immense grootheid van God. Ja? En het besef van onze volledige afhankelijkheid van hem. Dat maakt je nederig. Dat maakt je nederig. Ja? En een nederige en bescheiden houding tegenover God bepaalt ook onze houding ten opzichte van elkaar. Ja, want van daaruit kun je inderdaad werkelijk de anderen hoger achten dan onszelf. Vanuit die nederigheid. Ja, en het tweede wat Paulus hier noemt is zachtmoedigheid. En dat heeft dan betrekking op onze levensstijl. Zachtmoedigheid. Als we kijken naar onze natuurlijke neiging, dan hebben we een neiging tot hardheid en tot vergelding. En dat wordt veranderd in zachtmoedigheid van Christus zelf. Ja, als we in Christus zijn, dan ook wat dit betreft. Zachtmoedig. Ja, en met het woord altijd, wat Paulus hier gebruikt, ja, geeft hij aan dat het niet gaat om nederig zijn en zachtmoedig zijn, zo nu en dan. Nee, dan gaat het om nederigheid en zachtmoedigheid altijd. Volledig en ongeacht de omstandigheden. En vooral dat laatste, hè, ongeacht de omstandigheden. En let op, mensen letten op ons. En dan is de vraag, zullen ze in ons Christus zachtmoedigheid herkennen? Zullen ze ons herkennen als zijn vertegenwoordiger? Dat is de vraag die dan voor jezelf geldt. En Paulus gaat dan verder met geduld. Ja, dat heb ik vooral heel veel. Ja, geduld, en dat betekent dat we veel kunnen verdragen zonder boos te worden. Ja, met daaraan meteen koppelt Paulus elkaar uit liefde verdragen. En dan denk ik alleen de woordkeus al. Hè? Elkaar uit liefde verdragen, dan denk ik, dat kost dus moeite. Dat kost energie. Maar laten we eerlijk zijn. Ja, als ons onrecht wordt aangedaan, hoe reageren we dan? Ja, of wanneer we bij andere dingen opmerken die ons niet aanstaan. Ja, of wanneer we door broers of zussen gekrenkt of beledigd worden. Allemaal dingen die, ik zou bijna zeggen, in elke gemeente voorkomen, hier niet natuurlijk. Ja, juist dan, hè, juist dan moeten we elkaar uit liefde verdragen. Ja, want ook al zijn we als gelovigen dankzij de Geest één in Christus, daarmee zijn we nog niet automatisch over alle dingen met elkaar eens. We zijn nou eenmaal verschillende personen, persoonlijkheden met verschillende karakters, hebbelijkheden en onhebbelijkheden. Ja, en dus blijven irritaties binnen sluipen. En juist dan zijn we anders. Juist op het moment als het schuurt, zijn we anders. Ja, juist dan kunnen en moeten we elkaar uit liefde blijven verdragen. Dat is de oproep hier. Dat is een kenmerk van een christelijke levensstijl. Ja, en dat kan alleen dankzij de liefde gekregen als vrucht van de Geest. En zo spant u zich in, zegt Paulus hier, zo spant u zich in de eenheid die de Geest ons geeft te bewaren door de samenbindende kracht van de vrede. En merk trouwens op dat die eenheid, die hoeven we niet te ontwikkelen. Hè? We hoeven die eenheid niet te ontwikkelen, die is er al. Dat staat er dus, hè? Want die is door de inwoning van de Heilige Geest gegeven. Ja, want er staat in vers 3 letterlijk, de vrede, of de bewaren, door, span u in om de samen binnen de kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Ja, dus we hoeven hem zelf niet te maken, die eenheid. We moeten hem bewaren. We moeten hem proberen in stand te houden. Ja, en dat gaat niet vanzelf, daar is een bewuste inspanning en ijver voor nodig. Eenheid wordt bewaard en beleefd als de liefde voor elkaar, als de levensstijl zoals die door Paulus hier beschreven wordt aanwezig is. En ik heb al gezegd, niet om u de les te leren, maar om te bemoedigen vandaag. Hè? En om ons ervan te overtuigen hoe belangrijk die eenheid van de Geest als opgave is, ja, zet Paulus in de volgende verse compact uiteen hoe die eenheid er als gave, als geschenk uitziet. En dan noemt hij 7 elementen in vers 4 tot en met 6. En voor mij raken die onmiddellijk ook aan de werking van de drie-eenheid. Als je kijkt naar vers 4, dan gaat het over één lichaam. En dat denk ik dan zelf onmiddellijk achter door de geest. Eén lichaam, door de geest. Eén geest, zoals u ook één hebt, eenheid, één hoop hebt op grond van uw roeping. En dan denk ik, dat is de eenheid van de geest, vanuit de geest. Ja, en als je dan naar het volgende vers kijkt, één Heer, één geloof, één doop. Dan gaat het over eenheid in Christus. Ja, en dan bijna als climax, één God en Vader voor allen. De eenheid van de Vader, voor allen. Voor ons allen mag je dan gewoon lezen, die boven ons allen is, door ons allen en in allen is. Eén God en Vader. Dus de eenheid aan de gemeente is een geschenk. De eenheid in de gemeente is een geschenk. En het is ook een opdracht. Hij moet bewaard worden. En de eenheid bewaren is dus een aansporing voor ons allemaal. Dat kun je niet aan één of twee mensen overlaten. Dat geldt voor ieder van ons. Ieder is erbij betrokken. En dat terwijl er tegelijkertijd sprake is van verschillen in de gemeente. In de gemeente is verscheidenheid. Ja, die ook nodig is namelijk om goed te kunnen functioneren. Verscheidenheid is nodig om te... En dat lezen we dan verder in het stuk 7 tot en met 10. Laten we er ook maar eens even naar kijken als tweede deel voor vandaag. Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. En daarom staat er, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Hij steeg op, wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt naar de aarde. Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg tot boven de hemelsferen om alles met zijn aanwezigheid te vullen. Weer een paar versen, daar kun je met elkaar uren over spreken wat daar precies staat. Maar voor mij is de essentie hier simpelweg de Heer over alles, Jezus Christus, Zoon van God, kwam naar de aarde, daalde neer in de dood, overwon deze en heeft alles volbracht. En in wat de Heer gedaan heeft, is hij totaal overwinnaar geworden, staat hier. En hij is opgestegen tot boven alle hemelen. Hij is alles ontstegen en bezit alle macht. En vanuit die positie, denk ik dan, vanuit die positie, blijft hij als hoofd van de gemeente in alle opzichten voor ons zorgen. Zijn lichaam. Hij verzorgt zijn lichaam. Wij dus. Ons dus. En hoe doet hij dit onder andere? Hij voorziet in alles wat nodig is. Daar ben ik altijd van overtuigd. Hè? Als het gaat om een gemeente, welke gemeente? Jezus zelf voorziet in alles wat nodig is. Ja, en dat alles omvat dan om te beginnen ook, zoals in vers 7 en 8 staat, voor ieder van ons een genadegave. Een geestelijke gave. Een gave, zo leer ik hier, die in te zetten is om de gemeente als eenheid te laten functioneren. Daarvoor zijn ze bedoeld. Ja? Die in te zetten is om actief te zijn in dienstbetoon. Ja? Die in te zetten is om een actieve bijdrage te leveren aan de opbouw van de gemeente. Ik lees dat nadrukkelijk ook in vers 16. Hè? Dat is net al voorgelezen. Vanuit dat hoofd krijgt het hele lichaam samenhang en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsvallen. Ieder deel, ieder van ons dus, ieder deel draagt op eigen wijze bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt tot de liefde. En dat geldt dus niet voor enkele van ons, dat geldt dus voor ons allemaal. Dat geldt voor ons allemaal. En ja, jullie hebben afgelopen maandag, zijn jullie er al mee bezig geweest. Het doen van een gaventest, en ik neem aan ook het zoeken van bijbehorende bedieningen. Dus als het daarover gaat, de geestelijke gaven die op de verschillende plekken in de Bijbel genoemd worden. Ik dacht dat het alles bij elkaar ongeveer 27 waren vanuit verschillende plekken. Ja, en dan gaat het om een aantal dingen. Apostelschap, onderscheiden, aanmoedigen, onderwijs, evangeliseren enzovoorts enzovoorts. Jullie kennen ze. En al die gaven zijn nodig om de gemeente te laten functioneren. En ze zijn aan ons gegeven door het hoofd van de gemeente, door de Heer Jezus. Want hij weet wat we nodig hebben. Hij weet welke gaven zijn nodig om deze gemeente tot ontwikkeling te laten komen. Om deze gemeente op te bouwen. Ja, en het is dus voor de toekomst van de gemeente hier in Helmond nodig dat iedereen de gave die hij of zij van Christus gekregen heeft ontwikkelt en inzet in de kerk. Als we zeggen dat Jezus weet wat nodig is en hij heeft het gegeven. En één of meerdere van ons zeggen, leuk en aardig, maar die gave die ga ik niet inzetten. Dan weet je dus dat de gemeente iets tekort komt. Dat is de enige conclusie die ik trekken kan. Ja, oké, wat kunnen we in kort bestek, en het zal ongetwijfeld allemaal al langsgekomen zijn, enkele uitspraken over die gaven. Even als reminder, laten we het zo maar even zien. Ja. Iedere christen heeft minstens één geestesgave. Iedere wedergeboren christen. Want dat is een voorwaarde, hè? Dat je een wedergeboren christen bent. Dat is een voorwaarde voor het krijgen van een gave. En iedereen heeft er eentje. En gelukkig, er is geen enkele christen die ze allemaal heeft. Een eenmanskerk bestaat niet, hè? Ja, er is niemand die ze allemaal heeft. En waar ik ook heel blij mee ben, wij kunnen onze gaven niet zelf kiezen. Want soms maken we graag onderscheid tussen belangrijke en onbelangrijke gaven. En die zijn er niet. En de gave van onderwijs is minstens, of de gave van dienstbaarheid is misschien nog wel belangrijker om mezelf maar meteen tegen te spreken dan onderwijs, terwijl we het graag andersom zien. Ja, een studieleider, denken we dat dat belangrijker is dan koffie zetten? Nou, mooi niet waar. Mooi niet waar. Dus we kunnen ze niet zelf kiezen. Er is geen geestesgave waarover iedere christen beschikt. Ja, zelfs de gave van gebed. Dan denk ik, oh ja, maar we moeten toch allemaal bidden? We moeten toch allemaal communiceren met onze Heer en Heiland? Ja, dat is waar. Maar als ik kijk naar mijzelf en naar mijn vrouw, dan ben ik in een gebed meestal met twee zinnen klaar. En zij is een half uur aan het bidden. Dat is het verschil tussen wel of niet de gave van gebed hebben. Ja, dus. En geestesgaven zijn een aanwijzing van Gods doel voor jouw leven. Als ik nou uitgebreid zou preken over gaven, dan zou ik er ook nog persoonlijkheid aan aanleg en passie en ervaringen en zo bij betrekken, want dat geheel bepaalt waar je voor geschikt bent. Ik heb de gave van onderwijs bijvoorbeeld. Maar laat mij geen zondagsschool doen. Dus dat maakt wel dat er misschien meer dingen door God gekregen in het spel zijn dan alleen die gaven. Ja, en een geestesgave zijn er om de lichaam van Christus op te bouwen. Ze zijn nooit voor jezelf. En wat ik ook een belangrijke vind, gaven gebruikt zonder liefde voldoen niet aan Gods bedoeling, voldoen niet aan Gods standaard. En ik heb het net al gezegd, een van de Heere Jezus gekregen gave die niet omgezet is in een concrete bediening in de gemeente, heeft geen waarde en doet de gemeente tekort. En natuurlijk hebben jullie afgelopen maanden dan ook gekeken in het verlengde van die gave. En welke bediening past daar dan bij? En wat zou ik dan kunnen doen om die gave in te zetten? Nou, als er nog mensen zijn waar dat nog, die dat nog niet voor zichzelf helder hebben, dan denk ik, zoek in Gods woord. Ga in gebed. Ja, laat je ook weghelpen door de gemeente, door broers en zussen. Want vaak ziet een ander beter waar jij geschikt voor bent dan jijzelf. En de eerste reactie stond soms, ik? Nee, dat kan ik helemaal niet. Terwijl anderen zien, ja, maar je hebt wel die gaven gekregen. Doe dat nou. Ja, probeer het gewoon eens uit, dat kan ook. Hè? Dus ook hier denk ik dan, gaven gekoppeld aan opgaven. Gaven gekoppeld aan opgaven. En dan ga ik verder kijken, vers 11 tot en met 16, als derde deel. En hij is het die zowel apostelen heeft aangesteld als profeten, zowel verkondigers van het evangelie als herders en leraren. Waarom? Om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Totdat wij alle samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God in eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. En dan zijn wij geen onmondige kinderen meer, die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien. Met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn, wanneer ze allen listig en doortrapt u op een dwaalspoor willen brengen. En dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar het hoofd, naar hem die het hoofd is, Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het hele lichaam samenhang en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt op eigen wijze bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Alle gaven die de Heer Jezus ons geeft, die moeten op de juiste manier ontwikkeld en ingezet worden. En wat zien we hier? Voor dat doel, precies voor dat doel, ja, heeft Jezus ons als hoofd in de gemeente enkele specifieke bouwende rollen gegeven aan mensen. Ja, met daarbij natuurlijk de gaven die nodig zijn om dat werk goed te doen. In feite wijst God mensen aan waarvan hij zegt, jij hebt die specifieke rol. Ga nou doen wat ik van je vraag. Tot opbouw van de gemeente, want daar gaat het steeds om. Hè? Dat is die ervoor zorgen dat het goed gaat. Ja, het gaat dan om apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren. Ja, en als het gaat om apostelen en leraren, of apostelen en profeten, dan weten we bijvoorbeeld uit Efeze 2 vers 20, dat zij het fundament gelegd hebben voor de gemeenten. Apostelen en profeten hebben het fundament gelegd voor de gemeenten. En op hun werk is verder gebouwd. En het ambt van evangelist is vooral gericht op uitbreiding. Op het stichten van nieuwe gemeentes. Ja, terwijl een hele fundamentele rol vind ik die van herders en leraren. Een fundamentele ontwikkelende rol in de gemeente. Meestal als oudste. Zeker er maar bij. Ja, dus ook deze zijn een geschenk van de Heer aan zijn gemeente. Ja, en als het dus gaat om leiding in de gemeente, dan is deze dus ook eerst en vooral benoemd door de Heer Jezus. Eerst en vooral benoemd door de Heer Jezus. En in het verlengde ervan herkent de gemeente dit. En in het verlengde van het herkennen, zullen ze het ook gaan erkennen. Wel in die volgorde. Hè? Jezus wijst aan, de gemeente herkent, de gemeente erkent. Dat is dan zoals het gebeurt. Oké, terug naar die specifieke rollen. Wat behoren die specifieke rollen nou te doen? Ja, dat staat er ook heel duidelijk. Hè? Die specifieke rollen, zij moeten zich de benen onder hun gat vandaan rennen in het dienen van de gemeente. Ja, nee, dat staat er niet. Nee, dat staat er niet. Maar het is vaak wel de praktijk, hè? De praktijk is vaak dat degene die door Jezus aangesteld als leiding, die doen alles. Maar dat staat er niet. Dat staat er niet. De tekst is heel helder. Zij moeten ervoor zorgen dat wij als gemeenteleden dat doen. Ja? Dat de benen onder ons gat vandaan rennen in het dienen van de gemeente. Dat moeten wij doen. Ja, oftewel, wat deftiger gezegd, de door Jezus aan de gemeente geschonken apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars moeten ervoor zorgen dat de gaven bij de gemeenteleden ontdekt worden, ontwikkeld worden en goed ingezet worden. Of zoals letterlijk in de tekst staat, zij moeten de heiligen, dat zijn wij dus allemaal, ja, toerusten. Toerusten tot dienstbetoon. Dus wat is nou precies, hè, herhaling, de rolverdeling? De Heer Jezus geeft als geschenk gemeenteleden in een speciaal ambt. En die aan de gemeente gegeven gemeenteleden met speciale ambten, die moeten de heilige toerusten, die, en dus wij allemaal samen, die vervolgens het werk doen. En wij doen dat werk met de inzet van onze gaven tot opbouw van de gemeente. Tot opbouw van de gemeente. Ja, dus dat is niet iets voor een paar broeders of zussen. Nee, het gaat voor iedereen. Iedereen in de gemeente wordt toegerust. Iedereen wordt toegerust om in liefde te werken aan de eenheid en de opbouw van de gemeente. Als het gaat om die eenheid van de gemeente, ja, dan kan dat alleen op die manier. Ja, eenheid en opbouw, dus te werken aan de eenheid en opbouw van het lichaam van Christus. Ik zeg het soms maar gewoon wel lekker plat, de rol van stoelverwarmer bestaat niet in de gemeente. Ja, dus opnieuw, gave, aan de gave is een opgave gekoppeld. Ja, dus allemaal door de gaven in te zetten, door ieder van ons afzonderlijk, doen we het werk in zijn dienst. En zo zorgen we samen voor de groei en de opbouw van de gemeente. En zo bewaren we de eenheid, in liefde, precies zoals gevraagd wordt. Ja, en in iedere gemeente, wordt zowel in zijn geestelijke ontwikkeling, in kennis, in liefde, als in dienstbaarheid volwassenheid te ontwikkelen. De gemeente en het individu. Ieder van ons. Ja, mede het resultaat van de genoemde toerusting met Christus als fundament. En dan, zo garandeert ook Paulus ons hier, zijn we in geestelijk opzicht mondig en standvastig, leert vers 14. Ja, dan groeien we in liefde naar elkaar toe. En wat nog belangrijker is, dan groeien we in liefde naar ons hoofd, Christus, zegt vers 15. Ja, en dan zullen we, door ons in alle liefde in te zetten op een manier die bij ons past, die dus past bij de gaven die we gekregen hebben, die past bij onze bediening, dan zullen we als gemeente groeien en ons ontwikkelen onder leiding van Jezus zelf, ons hoofd, leert vers 16. Oké, de essentie voor vandaag. Ik heb het in het begin al gezegd. De opgestane Heer heeft vanuit zijn almacht als hoofd van de gemeente ieder van ons gaven gegeven om in zijn dienst te functioneren in de gemeente. De gekregen en noodzakelijke eenheid wordt daarmee bewaard tot eer van Christus. Want, zeg ik er maar gewoon achteraan, onze eenheid is een belangrijk getuigenis van de werkelijkheid van onze Heer als Zoon van God, leer ik uit Johannes 17 vers 21. Daar zegt hij zelf, de eenheid die ze hebben onder elkaar, dat is een getuigenis. Dat maakt mensen duidelijk dat ik werkelijk uw zoon ben. Zo staat het er. En als we dan met dit alles aan de slag gaan, laten we dan bij onze dadendrang wel steeds het volgende goed in de oren knopen. Als afronding. De gemeente is van Christus en niet van ons. Ja, de Heere Jezus stichtte zijn gemeente, hij stierf voor zijn gemeente, hij zond zijn geest naar de gemeente en hij komt op een dag terug voor zijn gemeente. De gemeente is van Christus, niet van ons. En als hoofd heeft hij de eenheid gegeven en gaven toegewezen aan iedereen binnen de gemeente, tot opbouw van die gemeente. Jezus heeft het zelf gezegd, hè? Ik zal mijn gemeente bouwen. Amen.
You can set it.